Open onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. We zullen samen eerst bidden. Grote God, schepper van de einden der aarde, schepper en onderhouder ook van ons leven. U hebt ons allemaal het leven gegeven. En er komt een tijd dat u ons het leven ook ontneemt. Zeker omdat we op het leven niet eens recht hebben. En als we het krijgen en als het onderhouden wordt en als we jaren aan een van u de Heere ontvangen, zijn dat op zich alweer onverdiende zegeningen. Maar omdat we het verbeurd hebben, raken we het leven ook een keer kwijt. En alles wat er in dit leven was, laten we dan ook los. En laten we dan ook achter. Banden worden verbroken. Verdriet komt ervoor in de plaats. En wij gaan allen naar dezelfde plaats, naar het graf. Heren, dat is de werkelijkheid zoals die om ons heen gebeurt en zoals we die zien en waar we getuigen van zijn en waar we ook vandaag weer mee geconfronteerd worden op deze dag van begrafenis van mevrouw Polder. We worden er inderdaad allemaal weer voor geplaatst, heel bijzonder de nabestaanden. Degene die door allerlei banden aan haar verbonden waren. En voorts wij met z'n allen, voor zover we ook hier zijn, om mee te leven met dit verdriet. En om deel te nemen in de dingen die gebeuren en gebeuren moeten. Omdat de overledene moet worden begraven. Heren, als we er dan mee geconfronteerd worden, dan willen wij u ootmoedig bidden, weest u bij ons, weest u in ons midden en laat ons dat ook merken. We vragen u dat bijzonder ook voor de kinderen die verdriet hebben en die al veel eerder en veel meer verdriet in hun leven hebben gehad door allerlei omstandigheden en gebeurtenissen en die vandaag dit meemaken samen met anderen uit de kring. En die vandaag bijzonder geroepen worden om afscheid te nemen en het allerlaatste voor moeder te doen. Heren, sterk hen. Maar geef ons allen wat we nodig hebben, want we zijn vandaag niet voor niks bij elkaar. En als we deze dingen vandaag beleven, dan heeft het van uw kant bezien ook een bedoeling. We krijgen een roepstem mee. Een roepstem ook via het woord, via de boodschap die tot ons komt nu hier en straks bij het graf. Een boodschap die nog eens een keer extra onderstreept wat wezenlijk belangrijk is en waarom die dingen belangrijk zijn en waarom we ze moeten zoeken met ingespannen krachten en waarom we niet mogen rusten voordat we daar deel aan hebben. Heere, genadige God, weest u zo in ons midden. En wilt gegeven dat de dingen die vandaag gebeuren en waar we allebei betrokken zijn, niet nalaten een diepe indruk te maken op onze harten, kon het zijn een zaligmakende vrucht te dragen. Schenk dat om Jezus wil. Amen. We zingen met elkaar, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is. En teer, wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren en men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van 103. We lezen samen een gedeelte uit Gods woord en we doen dat uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, 13e hoofdstuk, de versen 23 tot en met 30. En er zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet, van waar ge zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik ken u niet, van waar ge zijt. Wijkt van mij af, al gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden. Wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. En daar zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn. En er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Wij luisteren vanmiddag met name naar dat woord van de Heer Jezus, vers 24 van dit hoofdstuk, het eerste stukje: strijd om in te gaan door de enge poort. Er werd een vraag gesteld aan de Heer Jezus, zomaar iemand uit de scharen, die daar misschien al een hele tijd mee gelopen had en die het nou toch ook wel eens een keer hardop wilde zeggen. En hij vroeg het, terwijl er vele anderen omheen stonden: zijn er ook weinigen die zalig worden? Waarom heeft hij dat gevraagd? We weten het met zekerheid niet. Het zou best kunnen wezen dat het eigenlijk een vraag was die uit een zekere bezorgdheid voortkwam. Een serieuze vraag. Het kan alleen maar een nieuwsgierige vraag is. Een vraag om er is een keer van de Heer Jezus iets over te horen en om er eventueel dan nog weer van zijn kant op in te gaan en zo een theologisch gesprek te voeren over het aantal mensen dat zalig zou kunnen worden. Maar het is een vraag die eigenlijk niks te maken heeft met hoe wij persoonlijk tegenover de Heer Jezus staan. En tegenover God en tegenover het woord van God. Je kunt antwoord krijgen: ja, er zijn velen of er zijn weinigen, maar wat ben je daar zelf nou wijzer mee? En wat heeft je dat zelf nou enigszins verder gebracht? En omdat het de persoonlijke verhouding tot de Heere niet raakt, geeft de Heere op deze vraag geen antwoord. Hij geeft wel een antwoord. Maar dat is geen concreet antwoord op deze concrete vraag. Hij zegt niet er zijn er veel of hij zegt er zijn er weinig. Geen van die twee dingen zegt hij. Hij gaat op dat punt van de vraag niet in. Als een mens vraagt: Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan geeft de Heere onmiddellijk antwoord. Dat vinden we op andere plaatsen in de schrift heel duidelijk. Maar als het alleen maar gaat om een stukje bevrediging van onze nieuwsgierigheid, welke vraag dat dan ook is, dan krijgen wij van de Heere Jezus daar geen antwoord op. We kunnen vanmiddag ook vragen stellen. We kunnen ook vragen stellen die onze persoonlijke verhouding tot de Heere niet raken, maar die te maken hebben met de persoonlijke verhouding van Rini Pol tegenover de Heere. En hoe dat nou gegaan is vorige week. En waar ze nou zijn zal. Als we de Heere Jezus die vraag stellen, krijgen wij hetzelfde antwoord als wat onze tekst als antwoord geeft aan die man uit de scharen. Het gaat niet om de bevrediging van onze nieuwsgierigheid. Het gaat niet om de beantwoording van onze vragen. Maar het gaat om de opdracht van Jezus. Strijd gij om in te gaan. Het enige wat de Heer Jezus uit die vraag van die man overneemt is de noodzakelijkheid van zalig worden. Hij vroeg, zijn er velen die zalig worden? Nou, dat laatste, dat neemt de Heer Jezus uit die vraag over. En hij gaat aantonen hoe absoluut noodzakelijk het is voor een mens om inderdaad de zaligheid te zoeken. Waarom is dat zo? Vanwege het feit dat de mensen verloren mensen. Als we niet verloren waren, hadden we geen zaligheid nodig. Want zaligheid is juist de redding uit onze ontzaggelijke verlorenheid. Maar omdat wij zo ontzaggelijk verloren zijn. En de Heer Jezus zegt dat op een andere plaats meer dan één keer. Als hij zegt, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Omdat wij zo verloren zijn. Daarom is zaligheid zo ontzaglijk nodig. En dan zegt de Heer Jezus er eigenlijk twee dingen van in dat korte stukje van het antwoord. Niemand wordt zalig, tenzij hij binnengaat door de enge poort. Anders gezegd, niemand wordt zalig, tenzij hij waarachtig tot bekering komt. En het tweede dat de Heer zegt, en om dat nu te bereiken, ingaan door de enge poort, zal een mens moeten strijden. Zal hij er alles voor opzij moeten zetten. Zal hij geen moeite en kosten mogen sparen. Zal hij zich er met heel zijn bestaan, lichaam en ziel aan moeten geven. Om dat na te jagen, in te gaan door de enge poort. En let u er even op, het laatste woordje van het 23e vers, dat zegt Jezus, zei dat niet alleen maar tegen die man, die hem die vraag stelde, maar hij zei het tegen hen, dus ook degene die er omheen stonden. Dus ook al die anderen worden in dit antwoord aangesproken, en daarom raakten ze allemaal. Laten we die twee dingen die de Heer Jezus hier zegt maar eens wat nader voor ons, op ons laten inwerken, wat nader voor onze geest proberen te krijgen. Om echt zalig te worden, zal een mens door de poort heen moeten. Door de deur. En dat is, zegt Jezus, een enge poort. Dat is, je zou ook kunnen zeggen, een lage poort. Of een hele smalle poort. En u begrijpt de consequenties wel. Als je door zo'n klein deurtje moet, die weliswaar open staat, die deur, maar toch klein is, dan kun je niet zo heel veel meenemen. Dan moet je een hele hoop achterlaten. Dan kun je alles wat je mee zou willen nemen, echt niet meenemen. Dan kun je daar niet doorheen als je je zonde aan de hand houdt. Dan kun je daar niet doorheen als je een dikke jas van eigen gerechtigheid aangetrokken hebt. Dan kun je daar niet doorheen als je denkt dat je met al je eigen deugden nog wat voor God kunt betekenen. Dan moet je heel veel kwijt, dan moet je arm en leeg gemaakt worden. Die deur staat open en door die deur kan een mens ingaan, maar het is wel de deur van de bekering. Het is wel de deur waarbij je belijden moet en beleven moet en met smart in je ziel erkennen moet, ik ben een zondaar. Ik ben zondaar in wat ik gedaan heb, heel mijn leven. En ik ben een zondaar in wat ik van binnen ben, die verdorven bron van al mijn wanbedrijven. Door de deur door die enge deur, die enge poort ingaan, dat is wat je beschreven vindt in de gelijkenis van de tollenaar. Van wie de Heer Jezus zei dat hij achter in de tempel bleef staan, want naar voren lopen durfde hij niet. Een plaatsje in de tempel was hij eigenlijk niet waardig. Hij voelde zich zo ongeschikt, zo onbekwaam, zo onwaardig, dat hij alleen maar net eventjes over de drempel durfde komen. En daar zijn ogen neersloeg, op zijn borst sloeg als erkentenis van: ik heb gezondigd en het dan ook nog voor de Heere beleed. En de Heere bad: o God, wees mij de zondaar genadig. Dat is ingaan door de enge poort. Want dat is de deur der bekering. Je kan ook zeggen, het is de deur van het geloof. Als je het zou kunnen vergelijken met een deur zoals wij die kennen, dan draait die op de hengsels van bekering en geloof. Geloof, dat is het uitsteken van die lege hand. Die hoeft niet per se eerst schoongemaakt te zijn. Je mag hem ook uitsteken zo vuil als dat hij is. Maar hij moet wel leeg gemaakt zijn. Je moet wel leren loslaten. Je moet wel al dat hand, datgene wat je vasthield aan zonde en aan eigen gerechtigheid en aan ik weet niet wat nog meer, loslaten en kwijtraken. En zo die lege hand uitsteken om vervuld te worden met de verdiensten van een ander. Met de gerechtigheid van Christus. Je zou het ook kunnen zeggen, en dan heb je een ander beeld dat de schrift op andere plaatsen gebruikt. Het ingaan door de enge poort, dat is een bedelaar zijn. Bedelen om onverdiende genade. Nou, dat is absoluut noodzakelijk. Dat zal er moeten zijn in ons leven. En laat ieder zich dat heel goed realiseren. Anders is er ook geen zaligheid. Ingaan door deze poort is noodzakelijk. En omdat het noodzakelijk is, zegt Jezus, en dan klinkt het als een woord in de gebiedende wijs: strijd. Strijd. En geef dat woord nu alle gewicht wat het heeft. En laat dat woord nou inderdaad voor ons staan zoals het bedoeld is. Je kan ook zeggen worstelt om in te gaan. Er staat een woord dat in het Grieks eigenlijk de klank heeft van een woord dat wij ook wel kennen, agonie. Dat is een innerlijke worsteling die er in een mens kan zijn. Worstelt om in te gaan. Dat wil zeggen, niet zo af en toe is een gebed doen en niet zo af en toe is een stukje lezen en niet zo, al is het nog zo getrouw, alleen maar naar de kerk gaan en daarmee volstaan. Maar alles wat je hebt en alles wat je bent en alles wat je van God gekregen hebt in het werk stellen, je verstand en je wil en je ziel en je lichaam en zo met heel je bestaan de middelen die God gegeven heeft gebruiken en de zonde mijden en tegen de zonde in je leven strijden en tot God roepen om genade, om hulp, om vergiffenis en al is het dan dag en nacht. Tot God roepen. En hoe lang? Hoe lang strijden om in te gaan? Totdat je binnen bent. Een zondaar die zijn nood ging zien, die zal het zo gaan doen. Kunnen we dat dan? Dat is de vraag niet. Het moet. Jezus zegt dat het moet. En laten we geen uitvlucht zoeken door alleen maar ons te herinneren dat we het niet kunnen. Ook al kunnen we het niet en al denken we dat we het niet kunnen, al geloven we dat we het niet kunnen, al zegt het woord van de Heere dat we het niet kunnen, al zegt iedereen tegen ons dat we het niet kunnen en al ondervinden we dat we het inderdaad niet kunnen, toch moet het. Want het staat er als een woord gesproken door Jezus. En waarom moet het? De Heer Jezus heeft dat nog eens een keer extra onderstreept en extra geaccentueerd door na dit woord ook nog iets te zeggen over wat er nou gaat gebeuren straks. De profetie van de jongste dag. De profetie, de aankondiging van het moment waarop de deur niet langer open staat. De dag waarop onze eeuwige bestemming bezegeld wordt. En dan zal de Heere zeggen tegen verschillende mensen, ik ken u niet. Zij zeggen, wij kennen u wel, want u bent bij ons geweest en wij hebben in uw straat, gij hebt in onze straten geleerd en wij hebben u met u gegeten en gedronken. En de Heere zegt niet, dat herinner ik me niet. Hij zegt niet, dan vergis je je, ik ben nooit bij jullie geweest. Nee, wat zij zeggen is waar, de Heere stemt dat toe. Maar als zij al dachten dat ze daar genoeg aan hadden, dan zegt de Heere, maar in mijn ogen is dat niet genoeg. En wat ik zie ontbreken in uw leven, dat is een hart dat mij vreest. En nooit was er in uw leven een hart dat werkelijk mij lief had. En daarom ga weg van mij, want in mijn optiek zijn jullie niet anders dan werkers van ongerechtigheid. Dat is ontzaggelijk en daarmee onderstreept de Heer het geweldige belang van het woord dat hij gesproken heeft en dat vanmiddag ook klinkt, strijd om in te gaan. Want we moeten niet langer een werker der ongerechtigheid zijn, maar een werker van de gerechtigheid worden. En weer vraag ik, hoe lang zal een mens dan moeten strijden? Is dat nou zo belangrijk? Of dat nou een uur of 1000 uur is? Of dat nou een dag of 20 dagen of 20 jaren is? Doet dat ertoe? Als we maar ingaan, en zouden we daar niet alles voor over hebben? Twee vragen. Bent u al ingegaan? Bent u al door die vernedering van de waarachtige bekering heen gegaan? Op de knieën gekomen? De ding prijsgegeven? Losgelaten? Schuldenaar voor God geworden? Met een oprecht hart om Gods genade gesmeekt? En een verbroken hart, de Heere toegevallen, ook als hij zou zeggen, ik ken u niet. Het moet de billiken dat het rechtvaardig is als de Heere je voorbij zou gaan. En nochtans, net als Bartimeus, blijven roepen, zonen Davids, ontferm u mijner. Om dan te ervaren, Jezus stond stil. Jezus besteedt aandacht aan zo'n mens. Jezus gaat zo'n bedelaar niet voorbij. Jezus is vol ontferming over zo'n bedelaar. Om dan, nu al in beginsel en straks volkomen verwonderd te zijn. En in verwondering te aanbidden voor de onverdiende genade die God om niet aan een ellendige zondaar bewijst. Die door Gods genade en enkel daardoor inderdaad zichzelf ervoor over kreeg om langs die weg door die poort binnen te gaan. En die van God ook nog genade kreeg om inderdaad daarvoor te strijden. Doet u dat? En dan gaat het om de opoffering van heel veel. Dan kunnen we de bekering niet door iets anders vervangen. Dan kunnen we de bekering niet vervangen door een soort opknapbeurt die we onszelf geven. Of een verbeteringetje op bepaalde punten. Dan gaat het om een zaak van het hart. En daarom laten we alles wat ons van dat strijden om in te gaan door de enge poort zoekt te weerhouden. Alles wat ons daarvan zoekt terug te houden. Alles wat ons belemmert om die opdracht die de Heer Jezus geeft te doen. Alles wat ons zou hinderen om echt binnen te gaan. Laten we al datgene wat ons in de weg staat beschouwen als onze doodsvijand. Om daaraan te ontvluchten. En om van de Heere te smeken. Juist als wij toch op een dag als deze ook eens iets dichter bij de werkelijkheid van onze afhankelijkheid en onze broosheid en onze sterfelijkheid geplaatst worden. Want de dood is in ons midden. En zoals de dood vandaag in ons midden is, zo is hij morgen en overmorgen ook vlakbij ons. En ons leven lang zijn we er als het ware door omringd, totdat op een gegeven ogenblik voor onszelf dat moment komt. Nou, daar voelen we vandaag toch, hoop ik, iets van aan, dat we op deze dag waarop we ons gewone werk hebben laten liggen en de gewone bezigheden eens een ogenblik terzijde schuiven, omdat er nou andere dingen zijn die onze aandacht vragen, omdat God onze aandacht vraagt voor mens, gedenkt eraan dat ge sterven zult. Wel, als dat dan de werkelijkheid is waar we vandaag mee geconfronteerd worden, is het dan ook niet dringend nodig dat we die nodigende roepstem, het is weliswaar een gebod van Christus kant, maar daar zit niet anders achter dan zijn zoekende zondaarsliefde. Waarom zei hij dat tegen die man? Waarom zei hij dat tegen die schare strijd om in te gaan door de enge poort? Omdat hij ze er niet voor over heeft dat ze door een andere poort naar het verderf zouden gaan. Omdat hij ze wil waarschuwen voor alle wegen en alle poorten die naar het verderf leiden. Omdat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wel, als hij er dan kennelijk zo'n belang bij heeft, dat zondaren zalig worden, dat hij ze de weg wijst, dat hij ze aanspoort, ga die weg, dat hij ze ertoe dringt, stel dat niet uit. Als hij er dan zo'n belang bij heeft, dan mogen we daaruit alleen al de conclusie trekken dat een ieder die zich zo tot hem wendt, door hem niet wordt verstoten. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil leiden. Zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 4. We zullen samen danken en bidden. Heren, wij hebben naar een woord van u mogen luisteren, gesproken door de Heere Jezus. En waar kunnen we beter naar luisteren dan naar een woord dat gij gesproken hebt en dat gij hebt laten vastleggen in uw woord. Van uw woord kunnen we in ieder geval vertrouwen dat het de waarheid is. En dat u ons niet dingen vertelt die misschien helemaal niet waar zijn. En dat u ons geen dingen voorhoudt waar we eigenlijk niet op aan kunnen, waar we toch eigenlijk ook maar beter geen geloof aan kunnen hechten. Mensenwoorden zijn wel zo, heren. Maar we hoefden het niet te doen met een mensenwoord. We kregen uw eigen woord. En dat woord behandelde ons altijd, en zoals het altijd deed, ook vanmiddag eerlijk. En dat wees ons ook eerlijk te weg en dat zei ons dat we verloren zijn. Maar dat is niet het laatste. Het zou wel verdiend zijn als dat het laatste was. De boodschap, mens, u bent verloren. En dan een punt. En niks meer daarna. Het zou wel verdiend zijn als we dat als laatste te horen kregen. En als we het ooit in ons leven of aan het eind van ons leven te horen krijgen, ga weg van mij, dan zullen we nooit kunnen zeggen dat dat onverdiend is en onrechtvaardig. Want we hebben het verzondigd. Allemaal. En toch openbaart u ons meer, heren, dat deed u ook vanmiddag. Niet alleen maar dat we verloren zijn, maar dat daar ook een oplossing voor is. Verlossing, zaligheid. Dat er een deur is. Een poort die openstaat. Al is het een enge poort. En al moeten we daarbij veel verliezen. En al kunnen we niet alles meenemen. Zeker onze zonde niet. Zeker onze onbekeerlijkheid niet. Heren, maar er is een weg tot behoud. En er is een weg die gij gegeven hebt. En er is de mogelijkheid om in te gaan. En er is de oproep, welmenend van uw kant, mens, strijd dan ook om in te gaan. Geef dan alles op. Geef dan alles prijs. Buig voor je schepper. Roep hem in zijn genade aan. Breek met je zonde. Zoek het in het offer van de Heere Jezus. En al die dingen, heren, u hebt ze ons vanmiddag op het hart willen binden. En daarachter zit toch die zoekende zondaarsliefde van u, o barmhartige heiland. Want als u er geen belang bij had om dit tot mensen te zeggen, als u er geen belang bij had om mensen door die poort te laten ingaan, als u er geen belang bij had om zaligheid te geven en uit te delen, dan zou dat er ook niet staan. Maar u hebt er alle belang bij en u hebt er uw naam aan verbonden en u hebt er uw eer in gegeven en die zal erin verheerlijkt worden. Als zondaren waarlijk zalig worden. En als ze door die enge poort in een weg van strijden mogen ingaan. Heere, heilig dat woord van u zo aan onze harten. Wie we ook zijn. Mogelijk dat we het woord vaker in ons leven horen. Mogelijk dat we het maar zo af en toe eens een keer horen. Als we net aanwezig zijn op een begrafenis. En er dan eigenlijk niet aan kunnen ontkomen. Terwijl we verder voor dat woord van u eigenlijk niet veel geven. Maar hoe het ook is en wie we ook zijn. U hebt ons vanmiddag allemaal als het ware bij de schouder gegrepen. En tegen ons allemaal gezegd, strijd om in te gaan door de enge poort. En heren, nu worden we geroepen om moeilijk werk te gaan doen. Naar de kerkhof gaan is altijd al moeilijk. En zeker als het dan gaat om het wegbrengen van een geliefde dode. Om die doden daar op het kerkhof in het graf achter te laten. Moeilijk werk, heren. Gaat onze krachten te boven. Sterk en troost en help. En geef door alles heen iets te ervaren van uw grote genade. En mogen we zo op u zien. Doe alles met orde. En eerlijk verlopen. En laat uw gunst ook daarin ons deel zijn, heren. Om Jezus wil bidden wij het. Amen.
Het is nu de bedoeling het woord te geven aan de oudste dochter Ati van Rossum.
Geachte aanwezigen, ik wil een woord van dank uitspreken namens de kinderen. Voor degene die deze laatste periode van het leven van onze moeder van zo'n grote betekenis geweest zijn. We kunnen niet iedereen persoonlijk bedanken. En daarom wil ik maar enkele namen aanhalen. En dat doet u nu bij deze. In de eerste plaats wil ik Kees bedanken voor de trouwe zorgen waarmee hij onze moeder omringd heeft. In de tweede plaats mevrouw Kiewiet. Ze had altijd een schoon bed. En daar zijn we heel blij mee. Ina. Ja. We willen jou bedanken voor de vele bezoeken die je gebracht hebt aan onze moeder. En ook voor de vele ritjes die je naar de Daniel de Hoed kliniek gemaakt hebt. Zonder jouw hulp had de thuisverzorging niet zo kunnen verlopen als dat ze nu lopen is. Angela Bruggeman, ze is hier niet aanwezig, maar ik wil toch haar naam noemen. Iemand van de thuiszorg, de Stichting Thuiszorg. Die wil ik bedanken voor haar wijze van verzorging in het huishouden. Het verplegend personeel van het ziekenhuis Deursland, die wil ik, ook al zijn ze niet aanwezig, bedanken voor de liefdevolle verzorging van onze moeder. We hopen dat de gesprekken die daar plaatsgevonden hebben tussen onze moeder en de verpleging nog tot zegen zullen zijn. Kees van Walsum. Ik wil je hartelijk danken, Kees. De nood van de ziel van onze moeder was op je hart gebonden. Mevrouw Born en meneer Born natuurlijk ook. Ik wil je hartelijk danken voor de vele bezoeken die jullie aan onze moeder gebracht hebben. Ze zag er naar uit. En ze zei ook, en dat trof me zo, Els kon het zo fijn zeggen. Dank je wel daarvoor. De pastorale medewerker, meneer Looy, ik heb hem niet gezien, maar ik wil hem vanaf deze plaats ook danken voor de fijne gesprekken die hij met onze moeder had. Dominee de Butter, ik wil u danken voor de herderlijke zorg die u had voor onze moeder, voor het leiden van deze rouwdienst. En ik ben verbaasd, dat kan ik wel zeggen uit de grond van mijn hart, verbaasd over de wijze woorden die de Heer u op dit moment geeft. Ik hoop dat die woorden die u hier op dit moment gezegd heeft, door de Heer gezegend mogen worden tot het behoud van alle aanwezigen die hier zijn vanmiddag. Ik ben er verwonderd over. Ik kan er niet verder wat van zeggen. Mijn woorden zijn er te kort voor. De begrafenisbedienaar, die wil ik hartelijk danken voor de zorgvuldige begeleiding van deze afgelopen dagen. Hartelijk dank. Ten slotte, het leven van onze moeder heeft vragen opgeroepen. Daar gaan we nu maar niet verder op in. De rouwkaart van onze moeder, die heeft ook vragen opgeroepen, vast en zeker. Daar gaan we ook niet te veel van zeggen. Ik wil wel u zeggen dat de laatste 6 dagen van de leven, dat zijn de beste dagen volgens ons, voor haar geweest. Ze heeft heel duidelijk mogen zeggen wat de Heere in de ziel gedaan heeft. Dat heeft ze, ja, juist omdat wij daar natuurlijk zo vaak bij waren, hebben we dat elke keer kunnen horen. De ene keer wat minder, de andere keer wat meer. Maar het was heel duidelijk En dan zeggen we ook vaak een sterfbedbekering. Ja, daar zie je de vruchten niet van. Op lange termijn, dat is ook zo. Maar de vruchten op korte termijn mogen we geloven dan we gezien hebben. Onze moeder heeft mogen getuigen. Dat ga ik ook allemaal niet vertellen nu op dit moment. Ik geloof niet dat dat de juiste plaats is. Want het gaat niet in de eerste plaats om de bekering van onze moeder. Dat is een groot wonder natuurlijk. Maar het gaat om, in de eerste plaats om de eer van God. Dat is het belangrijkste. De Heere heeft zichzelf in het leven van onze moeder willen verheerlijken. Maar de Heere zal zichzelf in ons aller leven, zoals we hier zijn, verheerlijken. Want in gaan verheerlijkt de Heere zichzelf. En mensen, als je daar nou een indruk van hebt, wat dat betekent om verloren te moeten gaan. In dit aardse leven, dan is de genade van God nog om ons heen. Die voelen we. Tenminste, die is er. Maar als je verloren gaat, dan is die genade van God, die is er niet meer. En dan zink je weg. En dan zink je steeds dieper weg. En dat is niet te dragen. En nochtans moet je dragen. En daarom is een grote roepstem op dit moment. God zal verheerlijkt worden. God wordt verheerlijkt in de ondergang. In het verloren gaan van mensen. Maar God wordt ook verheerlijkt. En nog veel meer. In het behoud van mensen. Laten we dan daarom. Net zoals de dominee zegt, dat hoef ik eigenlijk niet verder iets aan toe te voegen. Strijden om in te gaan. Dat is het belangrijkste, mensen. En dan wil ik nog met een laatste woord eindigen. Wie roemt, die roemen in de Heere.
Geachte familie, verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken de overledene aan de schoot der aarde toe te gaan vertrouwen. Mag ik u dan verzoeken, nadat de overledene zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag ik u nu wederom verzoeken om te gestaan. In de eerste volgauto de heer Heiboer, Gerrit Saaiers, Charlotte Blok en de heer P. van der Wekke. In de tweede volgauto Jaap en Ati van Rossum, Irene en Leendert. Volgauto Ron en Annemarie Schol, Dennis en dominee Den Butter. Aansluitend op eigen vervoer de kerkenraad. Mevrouw Groenendijk Polder, Hanni en Meini Polder en de heer en mevrouw A. Polder. De heer en mevrouw Niels en Hans. Gelief ook alle andere familieleden en aanwezigen zich op eigen vervoer bij de begrafenisstoet aan te sluiten.
Geachte familie, verdere aanwezigen, nu het de Heer behaagd heeft Arina Polder in de leeftijd van 69 jaar uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er nu alle getuigen van dat wij haar lichaam aan de schoot der aarde hebben toevertrouwd. Het is nu de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Den Butter.
Hoe vaak een mens ook op het kerkhof komt, je komt hier nooit wat anders tegen dan wat we vandaag tegenkomen. Eigenlijk één groot getuigenis van onze mislukking. Hier komt openbaar wat wij als mensen eigenlijk gepresteerd hebben. En hoger dan dit reiken wij niet. We hebben de dood binnengehaald. En we zijn niet in staat om die dood te overwinnen. En iedereen vroeg of laat valt ten slachtoffer aan deze dood. En hier op het kerkhof, nu zijn er veel mensen, straks is het weer helemaal stil en hoor je hier niets anders dan wat geruis van de bomen. En er spreekt hier niemand meer en er beweegt hier niemand meer. Het is de stilte van het kerkhof en dat hebben wij gewild. Daar hebben wij voor gekozen. En als er nou niet meer was, dan konden we beter zwijgen en stil naar huis gaan en in tranen uitbreken en tegen God zeggen, Heere, nou is er geen enkele oplossing meer voor ons verloren bestaan. Want met z'n allen en met alle mensen samen zijn we niet in staat om hier verandering in aan te brengen. En toch mag ik nog meer zeggen, want wat wij niet konden en wat wij nooit zouden kunnen, dat heeft God gedaan en dat heeft God geopenbaard. Tegenover onze dood heeft Hij het leven geplaatst. En dan denk ik alleen maar aan zijn Zoon, Jezus Christus, die van zichzelf getuigd heeft, ik ben de opstanding en het leven en iegelijk die in mij gelooft, zal leven, ook al ware hij gestorven. Dat zegt God, en dat is niet zomaar een woord. Dat berust op werkelijkheid, op zijn werkelijkheid. Dat is bewijs van zijn genade. Daarin betoont de Heere dat hij zich niet bij onze werkelijkheid neerlegt en dat hij daar een antwoord op geeft. Een iegelijk die in hem gelooft, in de Heer Jezus Christus, die heeft het eeuwige leven. Maar dan moet het wel gaan, zoals wij vanmiddag gehoord hebben, door die weg van binnen via de enge poort. Via die waarachtige bekering. Via dat waarachtige geloof in de Heer Jezus Christus. En wat daarvoor nodig is, dat schenkt de Heere zelf ook nog aan een ieder die hem daar ootmoedig om vraagt. Van harte wens ik jullie, met al je verdriet en met al je vragen en met al je onzekerheden, de genade van die God en de gunst van die Christus en de werking van de Heilige Geest toe. Sterkte in al de dingen die gaan komen.
Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag ik u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de zaal, waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid, en indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met dit verlies te condoleren. Daarna zal u al een koffie worden aangeboden.
We zullen samen nog een keer uit het woord van de Heere lezen. Ik doe dat nu uit de psalmen. We lezen samen psalm 143, een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overleg al uw daden, ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u, mijn ziel is voor u als een dorstig land. Verhoor mij haastig, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden aan degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht. Laten wij de Heere nogmaals bidden en dan met name ook voor de rouwdragenden vragen of dat ook voor hen zal mogen waar zijn. Bij u schuil ik. Heere, wij mogen samen uw aangezicht nogmaals zoeken. En we danken u voor dat u ons de kracht om te doen wat we vandaag hadden te doen. U hebt het mogelijk gemaakt voor ieder van ons om aanwezig te zijn op de begraafplaats en om daar, zoals wij dat dan noemen, de laatste eer te bewijzen aan degene die van ons heen gegaan is. En misschien zouden we beter kunnen spreken van de laatste liefde bewijzen, want daar blijft het dan ook bij, Heren. Verder liefde betoon is van onze kant ook niet mogelijk. Dat is een verdrietige zaak, maar daar zullen we toch mee moeten leven. De werkelijkheid, de harde werkelijkheid, laat niet iets anders toe. Wij bidden van u, Heere, dat we dan ook allemaal de kracht mogen krijgen om verder te leven, met ons verdriet ongetwijfeld en met de lege plaats die er gekomen is en met nog veel meer dingen waar vandaag zo direct nog geen oplossing voor is, maar die we wel aan u de Heere mogen voorleggen. En waarbij we wel uw hulp en uw bijstand en uw genade vooral mogen vragen. We bidden u dat voor al degenen die rouwen vanwege het verlies, vanwege het sterven van Rini Polder. Geef dat ze dat mogen zoeken, Heere, wat de dichter van deze psalm zocht. En wat hij uiteindelijk zo ook mocht leren belijden. Bij u schuil ik. Als mensen dan wegvallen en als dingen teleurstellen en als hier op aarde zoveel achterblijft en afbreekt of afgebroken wordt, dat we dat dan voor onszelf mogen weten, heel persoonlijk, met alle verdrieten, met alle vragen, bij u schuil ik. Maar niet alleen met de dingen die ons aardse leven betreffen en de zorgen hier op aarde meedragen, maar vooral ook wat onze geestelijke belangen aangaat, wat de welstand van onze ziel betreft. Heren, bij u schuil ik. En wie bij u schuilt is veilig, is geborgen en heeft geen andere schuilplaats meer nodig. Want u bent afdoende bescherming en afdoende beveiliging en afdoende vertroosting. Bij u is zo'n volheid dat we dan geen gebrek meer hebben. Leer ons dat en geef ons die genade. Altijd maar weer door de Heilige Geest die het uiteindelijk alleen maar werken kan. Maak zo uw zegeningen heerlijk in ons midden en gedenk gij ons allen, jong en oud, wie we ook zijn, hoe ons leven er ook uitziet, waar we voor ons eigen gevoel ook naar onderweg zijn. Maar laat niemand van ons vergeten dat één ding nodig is, dat ene nodige, wat ons vandaag ook voorgesteld werd, in de Heere Jezus Christus. Amen.